Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
In de eerste paar minuten die Arne Slot bij Andy van der Meijden in de auto zat, zie je zijn ogen alle kanten opschieten. Hij ziet elke fietser, voetganger en andere dreiging. Hij doet enorm zijn best om niet te laten merken dat hij zich afvraagt of van der Meijden het ook allemaal ziet en of die mafkees niet veel te snel rijdt. Al snel lijkt hij zich tegen zichzelf te zeggen dat die van der Meijden zelfs onderweg naar de koelkast nog de auto pakt en dus wel zal weten hoe het moet. Hij accepteert dat dit de beste uitkomst is en zit de rest van de rit een stuk relaxter. Ik denk dat we daar ook de afweging konden zien die hij tijdens wedstrijden maakt. Als het niet loopt, voelt iedere supporter dat er iets veranderd moet worden. Een andere speler, de bal voor de pot gooien en de beuk erin, iets. Maar Slot heeft zijn spelers de hele week onder zijn hoede en die zullen ook wel weten hoe het moet. Ik ga dit zondag weer tegen mezelf zeggen als we weer een goal dan nodig hebben in de slotfase. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kangaloo. En die ga ik natuurlijk niet in mijn eentje maken. Ik zit op afstand met mijn vrienden Jopie.
Hey.
Ja, en Flens.
Boys, daar zijn we weer.
Welkom jongens. Nou, over wat er zondag gaat gebeuren en of we dan misschien een wat relaxtere slotfase zeg maar door gaan maken, daar komen we straks op. Er is wat gebeurd van de week. Hè? We hebben weer lekkere nieuwjaarsreceptie gezien.
Ja.
Hoewel we niet uitgenodigd waren.
Ja. Ja, maar die kunnen we tegenwoordig helemaal live kijken op Feyenoord One. Dus dat...
Ja. Dat is al interessant inderdaad. U kon het op Feyenoord One kijken. Ja, ik zit tegenwoordig niet zo heel veel op Twitter meer.
Nee.
Daardoor had ik het helemaal niet door dat die uitzending zou komen. Want ik ga ook niet elke dag, weet je, dat ik nu al Feyenoord One mijn startpagina heb of zo. Dus, en het stond niet op Instagram. Dus, en ja, dus ook niet meer op YouTube. Dus ik heb het allemaal later, best wel veel later teruggekeken dat het, ja...
Ja, dat is ook prima. Dat is het voordeel van streamingsdiensten, dat je het live kan kijken, maar je kan het ook lekker later kijken. Nadeel ja, is dan wel dat alles ongeveer uitgelekt is wat belangrijk is, dan heb je het al in koppen voorbij zien komen. Maar nee, ja, het was prima. Ik had het dus nog nooit eerder meegemaakt, omdat het nooit eerder uitgezonden was. En nu heb ik het allemaal live kunnen beschouwen.
Ja, wat vond je ervan, Jopie?
Ja, het is een beetje zoals het ook altijd op je werk is. Het zijn van je plichtmatige nummertjes. Dat de baas eventjes gaat vertellen waar hij allemaal trots op is, wat er allemaal goed is gegaan. Zet altijd een bewuste collega in het zonnetje en gaat vooral mooie woorden vertellen over het komende jaar. Nou, in zoverre is Feyenoord niks anders dan een gemiddeld bedrijf waar ik gewerkt heb. waar het niet dat hier iets meer emotie bij zit. Want ja, op het moment dat ze terugkijken op het jaar 2023 en er komt een video van een minuut of vijf met alle hoogtepunten van het afgelopen jaar voorbij, ja, dan doet me dat wel iets meer dan wanneer mijn baas vertelt over wat voor successen we allemaal geboekt hebben bij de gemeente afgelopen jaar.
We hebben een geweldige omzetstijging gezien.
Ja. Ja,
ja. Nou, het is natuurlijk wel... Ik moet zeggen dat ik die vroeger kreeg je volgens mij een samenvatting van de nieuwjaarsrecepties van de afgelopen jaren. En dan had je die recepties met Gudde en met Jan de Jong.
Jan de Jong, dat is nog steeds wel legendarisch, hè?
Ja, dat is legendarisch, jagen. Maar het is natuurlijk tenen krommend. Als je dat nu terugziet en vergelijkt met hoe... hoe ons Dennis daar nu staat.
Ja, dat is dus het verschil. Mooie. Ik vind dat zo'n best wel een beetje een kritisch gesprek, zeg maar, met Jan Dirk Stouten. Dat en ja, de algemeen directeur. Dat vind ik oprecht wel fijn, zeg maar. Ik vind dat Stouten daar goed in is, want die weet wel de juiste vragen te stellen en ook de kans geven om uit te praten. En dan inderdaad, de Kloeser die heeft een mitrailleur aan containerbegrippen meegenomen. Dat is heel veel, ja, alles is goed en professioneel en fiscaal en belastingtechnisch, maar goed, kan maar zo.
Vraag mezelf dan altijd af. Sorry, Sjoerd.
Ja. Wat vraag jij af?
Ik vraag mezelf dan altijd af, zal die Dennis de Kloeser nou een heel lijstje hebben gekregen met al die vragen die gaan komen?
100%.
Ja, ze komt wel een beetje over.
Ze doen voorkomen alsof het heel los is en dat niks gescript is. Maar ik weet 100% zeker dat Jan Dirk Stouten van tevoren de directie krijgt van die kant moet je opgaan en daar moet je het over hebben. En hier moet je nog wat over vragen. En
wat ook niet erg is.
Dan heeft hij wel de vrijheid om die vraag te stellen zoals hij dat wil. Maar ik geloof niet erin dat onze grote baas verbaasd was over de vragen die kwamen. Volgens mij
wordt weinig aan het toeval overgelaten.
Ja, ja. Als je het hebt over de losheid van Dennis de Kloeze. Ja, ik probeerde op kleine dingen te letten. Want ja, je moet wat als je dan toch aan het kijken bent naar die stream. Hoe hij zijn microfoon heeft, dan moet je maar eens gaan kijken. Hij heeft een microfoon, heeft hij vast. Als een volkszangertje, maar zo heel relaxed. Als je dan bijvoorbeeld Jan Dirk Stouten ziet, die heeft dat ding vastgeklemd. Alsof hij denkt, deze mag ik nooit uit mijn handen laten glippen. En de Kloeze, die heeft dat ding vast met drie vingers, zo'n beetje losjes. Alsof hij elk moment een of andere Rotterdams krijgslied kan gaan
eigenlijk
zingen.
Eigenlijk als een soort van Maradoni.
Ja, precies.
Ja, ik weet je trouwens één dingetje, dat is mij nog wel opgevallen. Weet je, hij heeft meerdere interessante dingen wel gezegd, maar het ging een beetje over de transfers en over wat voor lijstjes van scouts er binnenkomen bij Feyenoord. Want zij krijgen natuurlijk inderdaad die uitnodiging, of tenminste een uitnodiging. Mensen vragen, hey, mag ik alsjeblieft als scout voor die en die club een kaartje? Dus zij weten inderdaad wat voor interesse er is, uit welke richting. En dat schijnt dus allemaal best wel goed te zijn. Dus er kwam een Jopiïsme voorbij.
Oh.
Bij Dennis de Kloeze.
Oh.
Hij zei, en dat wij ook heel veel spelers hebben op dit moment, en daar ben ik best wel trots op, die enorm in de gaten lopen.
Nou,
Jopie weet niet wat er verkeerd is.
Maar... Nee, maar is een correcte zin, niks mis mee. Ja,
want het is zeg maar, ze zoeken de gaten op, zeg maar, op het veld, maar ze worden ook in de gaten gehouden. Ja, steengoed.
Over die scouts, hè. Ik verbaas me altijd over. Op het moment dat er zo'n scout belt en zegt, mag ik komen? Dan moet je toch eigenlijk, en ik zal altijd moet je zeggen, nee. En als die dan al komt, dan moet je zeggen van, oké, van welke club ben je? Dan zeg je van, Real Madrid. Dan zeg je, oké, dan kost jouw kaartje ongeveer 422.000 euro. En op het moment dat Sparta wil komen, zeg je, oké, je kan voor 400 euro een kaartje kopen. Maar waarom zou je dat in vredesnaam faciliteren? Ik snap dat niet zo goed.
Dat is ook een soort van, wanneer jij graag een keer bij een club wilt kijken, ben je ook altijd welkom. Een soort van gentleman agreement.
Oké. Ja.
En laten we eerlijk zijn, Feyenoord is nog steeds een club die wel moet leven van zijn transfers. Dus ik denk dat ze juist heel blij zijn als een PSG, Man City, Man United en zo.
Ja, dat is. Dit was ook Jopie de fan aan het woord. Niet Jopie de realist.
Onderbuik Jopie. Ja. Die scouts die zorgen op een gegeven moment natuurlijk wel voor een best wel belangrijke bron van inkomsten, inderdaad. Hè, transfers. Waarvan vertelde die van zo'n transfersom moet 25-30%. Gaat weg aan kosten. Dus die moeten we wegdenken. En vervolgens kunnen we een deel van het geld dat overblijft maar herinvesteren. En dan, Jopie, dan zei hij ook nog wel iets over wat hij dan met het geld heeft gedaan, wat er over is gebleven.
Ja, ik vond hem opvallend kritisch. En dat was natuurlijk, en dat is natuurlijk wel super slim. Dat heeft hij volgens mij afgekeken van Arne Slot op het moment dat er wat geroezemoes begint en dat er wat kritiek komt. Want dat is eigenlijk voor het eerst sinds Dennis de Kloeze bij Feyenoord aan het werk is, dat er wat kritiek is.
Ja.
Dat hij in de plaats van dat hij het probeert te bagatelliseren en dat hij zegt, want hij had ook heel makkelijk kunnen zeggen, Ivan Ušić, joh, het is het nog niet helemaal wat we dan van hadden verwacht, maar die komt er nog wel. En al die andere spelers die ik gehaald heb, die komen er ook. Maar hij zegt gewoon van, ja, weet je, het is nog niet allemaal per se zo goed uitgepakt als wat we gehoopt hadden. En we zijn ambitieus en refereert ook naar die wedstrijd tegen NEC, dat het logisch is dat we daar teleurgesteld over zijn. Dus hij zegt eigenlijk alle logische dingen. En ik hoor eigenlijk alleen maar hoe knijter ambitieus de club is, hoe knijter ambitieus hij is, dat de lat omhoog wordt gelegd. Waarbij hij ook zegt, eigenlijk, het lijkt wel of hij geluisterd heeft naar Tim afgelopen maandag in de podcast. Want Tim zei ook van, ja, weet je, stabiel beleid is gewoon zorgen dat je gewoon structureel meedoet in de plaats van één topjaar en dat je daarna weer in elkaar stort. Nou, dat waren ook de woorden die hij zei. Van dat hij daar naartoe wil. Dat hij gewoon structureel steeds meedoet. Met uiteraard af en toe uitschieters naar boven. Dus ja, ik vond hem eigenlijk weer alleen maar zinnige dingen zeggen. Er was geen spel tussen te krijgen. Dus ik vond het weer een heel boeiend, interessant verhaal. Waar niet per se heel veel nieuws in zat.
Nee, ja, de vraag werd weer gesteld natuurlijk. Door Jan Dirk Stouten. Die ook door een van onze luisteraars is gesteld aan ons. Dat hadden we natuurlijk gevraagd. Of luisteraars nog vragen voor ons hadden.
Nou, dat hebben we geweten ook. Ik heb
zo de knetters.
Ik ben de hele dag bezig geweest om al die luisteraarsvragen te gaan bekijken. Ja, we gaan ze niet allemaal behandelen, want dan zouden ik denk een uitzending hebben van 4,5 uur.
Ja,
maar we hebben de beste hebben eruit gepakt en dat was die van Sebastian J. Bergman. Want, Sjoerd, wat vroeg hij ons?
Hij vroeg, wat is de beste besteding van het Champions League geld? De Kuip kopen of nieuwe spelers? Dus ja,
stenen of benen. Zoals dat altijd zo mooi wordt gezegd. Nou, Luc, zeg het maar.
Benen.
Oh.
Nee.
Nou, kort en krachtig. Uitgespeeld, volgende.
Door. Ja.
Goeie vraag en door.
Ja, doe er verder niks mee. Volgende item.
Ja.
Nee, een hele goede vraag. Wat ik heel mooi vind, of vond eigenlijk aan het begin van Dennis de Kloetse, is dat hij dat stadiondossier heel goed heeft doorgenomen. Een beslissing heeft genomen door te zeggen, we gaan er niet mee door. Met alle gevolgen van dien, hè, want er zijn natuurlijk veel schulden daardoor gemaakt. En heeft gezegd, we gaan ons puur op het voetbal focussen. En kijk eens waar dat ons in relatief korte tijd heeft gebracht. In 2 jaar tijd kampioen geworden en ik bedoel een elftal op de been gebracht waar heel veel clubs heel erg jaloers op zouden worden. Waaronder ook Feyenoord afgelopen, zeg maar, voor de afgelopen 2 jaar.
Ja.
Die keuze voor voetbal, ik hoop dat we dat blijven doen. Want uiteindelijk, weet je niet dat, Joop, jij zegt het net ook, wij zijn allemaal Feyenoord supporters. Dus we willen gewoon een goed elftal op de been brengen. En ik weet dat we vorige keer, toen we Champions League speelden, dat we natuurlijk heel veel hebben geïnvesteerd in het trainingscomplex. Ja. Waar we nu de vruchten van plukken. Dus Zeker. Uiteraard moet je ook over de lange termijn, naar de lange termijn denken. Maar ja, op dit moment heb ik liever dat we nog 2, 3 echte versterkingen voor dit elftal kopen of halen, dan dat we de Kuip aanschaffen.
Volgens mij is dat ook het korte termijn antwoord.
Ja,
op dit moment, je moet gewoon zorgen, want het is nu leuk dat Nederland die derde Champions League plaats mogelijk krijgt via de voorrondes. Maar ja, goed, volgens mij is Frankrijk ons alweer ingehaald, dus daar gaan we niet heel lang van genieten. En dan gaan we uiteraard verzakken gewoon weer terug naar die tweede plek, volgens mij. Maar...
Ja, dat wordt dan als Portugal ook inhaald.
Oh, sorry. Ja, oké. Okay, yes, ja.
Op dit moment staan we nog goed.
Oké, in ieder geval, we moeten er gewoon wel voor zorgen dat ik net al zei, van dat we gewoon structureel meedoen. En dat betekent dat je gewoon het geld wat je nu binnenkrijgt via transfers, maar dus ook via Champions League, als we ons straks weer kwalificeren. Dat moet je denken, de komende 2, 3 jaar moet je dat grotendeels wel gaan investeren in je spelersselectie. Zie PSV, die heeft dat natuurlijk ook gedaan. En kijk eens wat zij allemaal hebben kunnen halen afgelopen zomer. Dat is natuurlijk een beetje jaloersmakend. Ja. En uiteindelijk moet je natuurlijk wel naar een model, en volgens mij wil Feyenoord dat ook, dat op het moment dat je zegt van we zijn 2, 3, 4, 5 jaar, dan moet je, als het goed is, als je dat elk jaar Champions League haalt, moet je wel een buffertje hebben kunnen opbouwen. En dan kan je zeggen, we pakken toch elk jaar 20% van die inkomsten om iets met die eenwording van alles bij elkaar. Want daar ging het natuurlijk ook over, dat ze toch maar eens één moesten worden, het stadion en Feyenoord, in de plaats van dat er 2 entiteiten waren. Maar voor nu, en ik denk dat elke supporter dat zal zeggen, vooral blijven investeren in het elftal, zodat we Ajax gewoon voor de komende jaren ook onder ons houden. Dat vind ik wel een lekker idee.
En niet alleen omdat het mooi is en omdat het leuk is, maar ook inderdaad, als die 2 Champions League plekken gegarandeerd blijven in Nederland, heb je zoveel meer extra inkomsten dan het Champions League jaar van nu. Ik bedoel, het is bijna dubbel zoveel wat je alleen al een startpremie krijgt. En je speelt 2 extra wedstrijden. Ja. Het is zo'n goede investering ook naar de toekomst om nu ervoor te zorgen dat je gewoon bij de top 2 van Nederland hoort.
Maar goed, ja, ik weet niet, als dat Champions League geld zo in blijft komen, inderdaad, als je daarop wil blijven rekenen. Het is natuurlijk best wel spannend. Ja, ik zelf ben best wel van de stenen eigenlijk.
Echt?
Maar goed, omdat ik dat inderdaad, maar ook omdat ik het gevoel heb dat de Kloeser dat ook lijkt te willen. Dat hij in ieder geval wil dat de organisaties één worden. En volgens mij, ja, ik zit er niet diep genoeg in, of tenminste, ik heb er niet genoeg kunde van om te weten of dat niet hetzelfde is als het stadion kopen.
Volgens
dat
mij
de 2 organisaties
dat.
Eenmaal. Nee.
Volgens mij betekent het wel dat je de schulden overneemt van de stadion Feyenoord NV.
Ja.
En dat komt natuurlijk neer op een verlies van 19 miljoen ongeveer? Als ik me niet
daar
vergis.
Moeten we...
Ja, dat is een flik. Dat is natuurlijk die Goldman Sachs lening. Plus überhaupt gewoon volgens mij elk jaar maken ze verlies de afgelopen jaren. Dus daar zit geen geld in de pot, zullen we zeggen. Dus...
Dus daarom, maar ik snap wel, dat is dus ook omdat de club het heel erg lijkt te willen, om ermee verder te gaan, zeg maar, dat we in ieder geval één worden, dat we vanaf zijn van de meerdere organisaties. Ja, maar goed, grappig, of het realistisch is het tweede.
Je kan er ook voor kiezen om te zeggen, we laten stadion Feyenoord NV failliet verklaren en we kopen die Kuip op bij een curator. Of is dat een hele gekke gedachte?
Ja. Ja, maar je hebt dan ook het gevaar dat Ajax denkt, weet je wat, dat is lachen, die kopen we op. Wij bieden net even wat meer, want die betalen ook veel te veel voor overpriced spelers die al over de heel zijn.
Ik denk dus, inderdaad, nou, dat zij voor die oude middenvelders, zeg maar, dat ze daar nog geld voor hebben voor een stadion in Rotterdam.
Nee, maar ik vind het een interessante gedachte en geloof me, dat hebben ze op de burelen bij Feyenoord, hebben ze daar ook echt over nagedacht van alle scenario's. Maar goed, ja, weet je, op het moment dat je voor de symbolische euro kan overnemen, dat moet je natuurlijk zo doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Maar uiteindelijk is hetgeen wat je op het veld hebt, en dus ook de sportieve prestaties, natuurlijk een vliegwiel voor alles. Je hebt grotere sponsoren die binnenkomen, spelers die eerder naar jou toe willen komen, maar ook een grotere afzetmarkt als je het hebt over van dat je je club via Final One bijvoorbeeld beter kan verkopen in de wereld, meer merchandise, spelers die voor een grotere bedragen weg kunnen. Dus uiteindelijk is de focus nu echt, wat mij betreft, nog steeds op de benen. En daar kunnen we dan hopelijk van profiteren, zodat we ook iets met de stenen kunnen.
Ja, nou, over benen.
Ja.
Er zijn nog twee benen wat langer in de Kuip te bewonderen.
Ja.
Ja, hele jonge benen van Anthony Milambo. Die is verlengd.
Die is verlengd tot 2027. Die hing natuurlijk al een beetje in de lucht. Had een contract tot 2025. En die blijft nu wat langer. En als je het hebt over iets wat voor mij niet per se had gehoeven, was het interview met Milambo tijdens de nieuwjaarspeech. Want daar kwam
ik heb er zoveel genoten.
Daar kwam niet zoveel uit. Dat was dat is geen groot prater.
Je zet hem ook wel op een podium tijdens een nieuwjaarsreceptie met allemaal oude kerels in die zaal.
Ja.
Ja, het is ook voor zo'n jonge jongen een beetje een gekke situatie om opeens je in te bevinden.
Ja.
Ja.
Ik weet niet. Het was ook niet de setting, denk ik, voor een interview voor hem daar.
Nee, je hebt geboren praters en je hebt mensen die wat meer op de achtergrond hun dingetje doen. Nou, volgens mij zit Milambo in die laatste categorie. Gelukkig kan hij goed voetballen. Maar ja, inderdaad, precies. Supergoed. En hij leek een beetje naar de uitgang te gaan. Natuurlijk weinig zicht op speeltijd. Hangt al 2 jaar lang tegen die selectie aan en steeds maar niet. Nou ja, vlak voor de winterstop natuurlijk die basisplaats tegen Volendam. Mag meer minuten maken dan de afgelopen jaren. Is inmiddels ook alweer 18. Gewoon supergoed dat we Feyenoord een van de grotere talenten van de afgelopen jaren voor langer weten binden. Is ook echt een Rotterdamse jongen. Hij sprak natuurlijk ook volop op die nieuwjaarsreceptie over bijvoorbeeld Geertruida. Nou ja, die lijn, dat heb je steeds wel gezien. Dat je steeds van die gasten die aan elkaar overgeven, echt van die Rotterdamse boys naar elkaar toe. Nou, misschien is hij straks de vaandeldrager van Varkenoord.
Maar is het realistisch, zeg maar? Denk jij dat het plan is voor hem volgend jaar de plek overnemen van een Wiever of een Timber? Omdat het is wel waarschijnlijk dat één van die twee, zo niet beide, zou vertrekken.
Hij is natuurlijk wel, wat je op je zegt, al drie. Dan is hij al 3 jaar bij zijn eerste selectie. Traint hij mee. Hij krijgt nu steeds meer speelminuten. Ja. Ik vraag me ook af of hij het niveau van Timber heeft. Stel je voor Timber vertrekt om hem in 1 keer op te volgen. Dus daar zal wel een soort van ervaren vervanger ook voor moeten komen. Maar ik denk wel dat uiteindelijk het plan is natuurlijk.
Zijn doel moet dit seizoen gewoon zijn eerste reserve vanaf de bank op het middenveld.
Ja.
En natuurlijk straks met Suruki, dan heeft hij nog een aardige concurrent daarin. Maar laat hem, want hij kan natuurlijk op die 8, hij kan op die 10. Hij zou in het ergste geval ook nog op die 6 kunnen, al denk ik dat hij daar defensief iets te kwetsbaar voor is. Ik denk dat zijn doel moet zijn, dat hij gewoon zoveel mogelijk minuten maakt. Nou, en in de maand januari heeft hij het geluk dat Suruki er niet is. Er zullen misschien ook nog wel blessures en schorsingen aan gaan komen van Wiever en Timber en misschien ook Stanks. Dan moet hij er staan. Zoals hij het tegen Volendam in die thuiswedstrijd niet per se liet zien, speelde hij niet geweldig. Nou, hoeven we hem niet meteen op af te rekenen. Maar de komende maanden kunnen we kijken van of hij goed genoeg is om straks echt inderdaad gezien te worden als volwaardig selectielid /basisspeler. Hij moet wel een stapje zetten.
Ja, precies. Maar hij is lekker dat hij nog wat langer vast ligt in ieder geval. Nog 3 jaar.
Ja.
Dus maar dan is het natuurlijk wel, weet je, Ja, voor mijn gevoel waren we best wel lekker bezig met verlengingen. Wie is de volgende, denk jij, Flens? Wie moet de volgende zijn?
Nou ja, wie de volgende is, weet ik niet. Maar wie ik hoop dat het de volgende wordt. Ik heb er eigenlijk 3.
3?
En dat zijn, En het zijn 3 jongens uit Rotterdam.
3 jongens uit Rotterdam, nou.
Ja. Gewoon willekeurige jongens. Gewoon,
willekeurige jongens. Davy. Davy de Wit uit Charlo's. Nee. Ik bedoel, het is een beetje lastig, denk ik. Maar als je naar de spelers kijkt die het kortste nog vastliggen, is Geertruida daar één van.
Ja.
Ja.
En dat was natuurlijk niet zo makkelijk de vorige keer om het te verlengen. Het waren moeizame gesprekken. Nou is hij nu niet in de vorm van zijn leven, als we dat zo mogen zeggen. Maar hij ligt vast tot 2025. Dus als het aan mij ligt, staat hij natuurlijk bovenaan, dik gedrukt, bovenaan dit lijstje.
Vraag me af of het realistisch is, omdat hij natuurlijk al weg zou gaan. Ja.
Dat is natuurlijk, moeilijk.
Bij hem zijn de contractonderhandelingen steeds echt een drama geweest. Hij was natuurlijk al een keer zo goed als de Kuip uitgelopen transfervrij. Toen heeft hij toch op het laatste moment wel weer verlengd. De laatste contractonderhandeling ging ook niet soepel. En ja, ik wil geen bommetje droppen, maar Feyenoord wordt de laatste tijd natuurlijk best wel vaak in verband gebracht met rechtsback. In eerste instantie hadden we die Meunier. De afgelopen dagen ging het ineens over die Williams, die Welshman, die dan eventueel...
Ja. Dan huurconstructie zou dat zijn, hè?
Ja, maar goed.
Niet de opvolger van Geertruida.
Aangezien hij nog maar 1,5 jaar heeft, ineens schoot met de binnen. Zou het niet zo zijn dat Feyenoord toch misschien ergens verwacht, misschien zelfs erop rekent, dat hij deze winter toch voor een mooi bedrag naar een Duitse / Engelse / Spaanse club gaat transfereren? Ik dacht ineens, met al die rechtsbacks geruchten, dacht ik, ja, het zou best kunnen.
Ja, geen idee.
We hebben in de zomer hebben we alle topclubs van ons afgevochten om hem te behouden. Zeker met het oog op de Europa League, op plek 2, die extreem belangrijk is dit jaar. Ga je toch niet een van je beste spelers verkopen in de winter?
Als er iemand met belachelijk veel geld over de brug komt en je kan hem laten vervangen, dat is wel hoe het werkt natuurlijk.
Ja.
Ik zou het ergens wel begrijpen, hoewel ik het wel heel jammer zou vinden, maar dat vond ik van de zomer ook.
Ja.
Maar ik heb wel het gevoel dat we dus een beetje in geleende tijd met hem zitten. Daar heb ik dan niet naar gekeken, naar jongens die verlengd moeten worden. Ja. Ik zelf zag dat er 3 spelers, belangrijke spelers wat mij betreft, in 2026
op het contract lopen. Flens had er nog 2 Rotterdam.
Ik
wil zo'n Rotterdamse lijst snel af horen.
Oh, het spijt me.
Ik denk dat er wat overlap is. ik heb Hartman en Timber daar ook op staan.
Ja, precies. Nou, die had ik ook. Ja.
Die liggen tot 2026 vast.
Ja.
Dat is ook nog maar 2 jaar.
Ja, en Hartman is de gedoodverfde nieuwe aanvoerder bij ons, hè? Ik ben er echt van overtuigd dat hij met die band gaat lopen volgend jaar.
Hartman gaat natuurlijk een WK spelen. Dus ik denk dat het heel gunstig is om hem voor die tijd te verlengen dan daarna.
En daarna het WK natuurlijk. Ja. En daarna nog een EK. Maar goed, het is het van de zomer is het EK.
Maar die had jij ook, Sjoerd?
Ja, die ook. En ik had Sauer, die loopt ook in 2026 uit zijn contract.
Ja.
Ik denk wel dat je daar spijker van komt.
Ja, ik denk dat komt later. Ik vind de één nog veel belangrijker. En dit zijn ook benen, alleen niet voetbalbenen, namelijk trainersbenen. We hebben het eerder wel eens in de podcast over gehad, Sipke Hulshof.
Oh.
Ik denk toch dat het verlengen of het niet verlengen van Sipke Hulshof, dat het ook iets kan betekenen voor de voortzetting van de samenwerking van Arne Slot en Feyenoord.
Ja.
Dus ik zou niets liever willen dan horen dat Sipke Hulshof zijn contract heeft verlengd, want dat geeft mij toch weer een sterker gevoel dat Arne Slot gewoon wat langer blijft. Dus en Sipke Hulshof loopt aan het eind van dit jaar loopt die af. Dus die ligt niet nog vast. In tegenstelling tot al die namen die jullie net noemden.
Hele goeie, Joop.
Die ook begrijpelijk zijn. En nogmaals, voor Hulshof gaan we ook geen geld krijgen. Maar het voortzetten van deze trainerstaf vind ik toch wel heel belangrijk. Dus Hulshof tekenen, zo snel mogelijk. Hatsa.
Helemaal goed. Nou ja, goed. Dan Milambo, die mocht naast zijn geweldige, fenomenale interview, mocht hij nog wel iets anders doen?
Weet je trouwens wat me wel opviel?
Oh, ja.
Iets, en dat is echt Amerikaans. En daar hou ik van. En daarom viel het ook op.
Yo.
Wat onze Dennis de Kloeze steeds doet, heeft het bij al die verlengingen van al die contracten, heeft het over steeds, familie. En het is belangrijk voor hem en zijn familie. En het ging over Jiménez, over de familie. Hij is daar heel erg mee bezig, steeds die familie. Maar ik denk dat het goed is. Hè? Het gevoel, dat hoor je altijd
van.
Dat hoor je altijd van PSV, altijd zo'n familie en al zo gemoedelijk en gezellig. Nou, ik denk dat op het moment dat je zo'n sfeer krijgt, dat niet alleen de speler het naar zijn zin heeft, maar dat ook vrouwlief, kinderen, vader, een hele entourage, dat die ook het gevoel hebben van, hey, wij willen ook bij Feyenoord blijven, wij willen ook bij Feyenoord horen.
Dat gaat dus natuurlijk een zegen dat hij zelf een Mexicaanse familie heeft.
Ja.
Dat hij dat inderdaad wel een beetje heeft moeten bewerkstelligen.
Ja, het is heel Amerikaans dat familie overal bij betrekken. Maar ik hou daar stiekem in dit geval wel van. En ik denk dat best wel slim is. Maar goed, jij wilde een ander stukje aanhalen.
Ja, nou, iemand die wel bij de Feyenoord-familie hoort. Die heeft natuurlijk de Willem van Hanegem-trofee gewonnen.
Ja.
En uit de handen gekregen van Milambo, daar wil ik naartoe.
Ja.
Dat is Fred van Kampenhout geweest, die al een tijdje rondloopt op Varkenoord.
Niet zo heel lang, geloof ik, hè?
ja, ze zagen hem lopen, zagen, wil je hem hebben? Ja.
Precies.
Nee,
als ik het goed heb begrepen, want ik kende hem tot nu niet.
Nee, ik
maar,
ook
niet. Maar dan komen jullie vaak op Varkenoord.
Nee, dat klopt.
Nee, want hij staat nog steeds regelmatig. Ik bedoel, ik de naam, toen dacht ik weet niet wie dat is. En toen ik hem zag, dacht ik, die heeft mij meer dan dikwijls een sinaasje verkocht. Dus hij staat nog geregeld achter de bar. Dus daar kende ik
hem. Dat is eigenlijk nog meer typisch Feyenoord natuurlijk, dat hij het dan is. Dat je zijn naam niet weet, maar dat je hem dus wel kent, zeg maar. Je weet dus wel eigenlijk inderdaad wie het is. Omdat hij, dat is meer geen woorden maar daden dan dat wordt het niet.
Nee,
niet hoe die heet.
Ja,
hij is dus niet alleen barman, maar hij is ook teammanager geweest, geloof ik. En begeleider van meerdere teams door de jaren heen. Dus hij heeft heel veel talenten van Varkenoord de stap naar de Kuip zien maken. En dat is natuurlijk wel Ja, dat is als vrijwilliger wel iets heel moois.
Lid van het onderhoudsteam. Ja, en dat is ook wat de Kloeze zei, hè, van vrijwilligers. Kijk, natuurlijk, we hebben die duurbetaalde krachten in de vorm van Arne Slot en Geertruida en Giménez hebben we keihard nodig. Want zonder hun gaan wij überhaupt niks winnen. En hebben we ook geen vrijwilligers nodig, want dan degraderen we en zijn we weg. Maar die vrijwilligers, die met name op Varkenoord zo extreem veel gratis werk doen. Elk weekend weer naar Varkenoord rijden. En daar,
hij doet het dus al 30 jaar dit inderdaad. Ja. In 30 jaar hebben we nogal wat financiële dalen gekend. Dus ik zou me zo voor kunnen stellen. Misschien is het een beetje gechargeerd gezegd. Maar ja, je kan je afvragen of we zonder vrijwilligers nog bestaan hadden, zeg maar. En nee. Dat is natuurlijk, dat heeft met de grootte van de club te maken dat er zoveel mensen dat willen doen.
Ja.
Maar ja, Fred, ik denk dat het een heel terechte winnaar is.
Absoluut.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Ja. Ja, wie gaat hem volgend jaar pakken?
Ik. Ik
echt, Jopie, jij bent de liefste, engste man van Nederland.
Ja. Nou ja, ik wil mezelf toch wel nomineren, want ik, ik zit toch wel dikwijls tot ver in de nacht zit ik die podcast te monteren. Allemaal uit liefde voor Feyenoord. Ik ben Jopie positief, dus zelfs als het kut gaat, ben ik het toch nog aan positief aan het breien. Nou, als dat geen trofee waard is, weet ik het ook niet. Nee, natuurlijk niet. Er zijn nog zoveel
mensen. Heb je ook iets van de Amsterdamse Willem van Aardigem prijs niet? Dan wil ik je daarvoor nomineren.
Ja, mooie één op een stropdas. Nee,
maar die prijs is uitgeroepen. Ik bedoel, dat is voor de persoon die zich een ware Feyenoorder heeft getoond afgelopen jaar. Als ik het goed begrijp. Nou, dan denk ik eigenlijk maar één iemand en dat is Sven Mislintat.
Ja, dat zou wel mooi zijn dat hij hem krijgt straks. Ja. Short runner Marie Stijn, ja. Nee, ja, weet je, doordat Fred van Kampenhout, dat is natuurlijk zo'n naam die we allemaal niet kenden. En met hem zijn er nog zoveel mensen, bijvoorbeeld op Varkenoord. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan al die vrijwilligers bij de Feyenoorders, die spandoeken elke week weer maken. Ja, dat soort mensen. Ik heb altijd bewondering voor de mensen die altijd het programmaboekje voor de Kuip zitten te verkopen. Weer een wind. Ja, dat zijn een aantal mensen waarvan ik denk, nou, die verdienen hem ook echt meer dan terecht. Maar ja, het is elke keer weer een verrassing. Vorig jaar was natuurlijk Wim Jansen. Nou, als iemand hem verdient, is hij het wel. Maar ik vind het altijd wel leuk van wie het volgend jaar weer gaat worden. Maar ik heb nog niet eentje op het oog waarvan ik denk, die gaat het 100% worden, nee.
Nee.
Nou ja, goed. Hey jongens, genoeg over die nieuwjaarsreceptie.
Ja.
Gaan we zometeen straks lekker over Vitesse hebben. Maar over Vitesse, of een beetje over Vitesse, heb ik nog wel een lekker quizvraagje voor jullie.
Oh, lekker.
Een spelerspaspoortje. Zitten jullie er klaar voor?
Altijd.
Ja.
Pen en papier?
Ja.
Komt-ie. Ik heb 2 keer een transfer tussen Feyenoord en Vitesse gemaakt. Ik zat in teams met name als Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuyt. Maar ook Theo Lucius en Bert Konterman. Ik ben geselecteerd voor Oranje, maar heb er nooit mijn debuut gemaakt. Na mijn spelerscarrière ben ik ook nog als trainer actief geweest voor mijn jeugdliefde.
Ja,
nou, denk er goed over na. Jij denkt dat je hem weet?
Ja,
nou,
voor de eerste keer.
Wow, ik zie zoveel enthousiasme in het gezicht van Fles. Nou, en om jij nou extra in die euforie te laten zitten. Zou jij dan ook gewoon de Insta-inspector willen doen?
Ja, nou, Jopie, we doen het gewoon.
Insta-inspector.
Jongens, opnieuw dit mogen overnemen van de grote W van de O is natuurlijk heerlijk.
Ja.
Het was geen poverweekje geworden.
Nee?
Ik heb er 5. Ik zal er snel doorheen gaan.
Ja.
Op nummer 5 hebben we de prachtige actie van Wasim gisteren, die vooraf ging aan de goal van Hocke tegen Crystal Palace.
Ja.
Onder 21 elftal speelde in Londen tegen Crystal Palace.
Ja, dat vreselijke toernooi. Ach,
we doen het niet geweldig. Maar ik bedoel, onze vriend van de show, of eigenlijk oude podcastvriend Robin, die reist natuurlijk altijd met het onder 21 elftal mee.
Ja.
En die heeft me hier even op gewezen, omdat hij wist dat ik de inspector mocht overnemen.
Hij is gewoon aan het pluggen. Lekker,
hij zegt, ten eerste, deze prachtige actie moet je even zien. En hij heeft me inderdaad een filmpje gestuurd. Schitterend, bal vanuit het middenveld. Hij stond eigenlijk in de spitspositie, gaf hem met een hakje mee. En Hocke schiet hem heerlijk binnen. Hij zegt, maar ten tweede wil ik ook gewoon een soort van nominatie voor mijn prachtige social werk voor de onder 21. Dus Robin, dank voor je mooie beeld.
Hij heeft een keer een goal niet gemist en hij moet meteen weer een nominatie. Weet je wat? Ik vind dat hij de Willem van Aardig een trofee verdient.
Ik dacht er ook aan.
Lekker.
Dan gaan we naar nummer 4.
Ja.
Dat is Quillenzy Hartman. Die is held van het jaar geworden.
Ja.
Ik bedoel, we vinden hem natuurlijk op de socials eigenlijk altijd al een held. En in het veld helemaal een held. Maar nu heeft hij er ook een prijs voor gekregen. Held van het jaar dus. En dat betekent dat hij nou, samen met Geertruida trouwens een kruifkoord in zijn oude wijk mag gaan plaatsen.
Super vet. Oh.
Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie dingen.
In Zwijndrecht, want daar komt hij vandaan.
Ja, dus hij mag volgens mij zelf de plek ongeveer kiezen. Maar in de buurt waar hij is opgegroeid, komt dus een kruifkoord te staan.
Oh, wat zou leuk. Je dan ook, zeg maar, weet je, dat als je dan met een paar vrienden daar naartoe komt met een bal, weet je. En er zijn al mensen bezig dat je zegt, jongens... Dus van mij, oprotten.
Nee, volgens mij op een kruifkoord speel je... of wacht je tot je mag spelen, toch?
Ja, maar precies. Maar ik bedoel, als je naam erop staat, weet je... Dus je kan niet zeggen, je naam staat niet
op. Nooit doen.
Nou, nee, zal ik eens wat vertellen als je het toch over een kruifkoord hebt? Ik ben een...
Jij wil er een.
Nee. We snappen. Ik ben een paar... Nee, als je het hebt over eng... Dan ga ik jullie een eng verhaal vertellen. Ik ben een paar maanden geleden ben ik naar een Europarks vakantiepark geweest. En daar had je ook zo'n kort liggen. En ik was op een gegeven moment aan het voetballen. En op een gegeven moment stonden er ook twee mannetjes van een jaar of 10, 11, 12, zoiets. Die waren met die gingen tegen mij voetballen. Maar alle twee een Feyenoord shirt. Dus ik complimenteer ze natuurlijk van nou, hè, mooi shirt. Dus op een gegeven moment zegt een van die gastjes van ja, nee, trouwens, ik kom uit Zwijndrecht. Weet je wie er ook uit Zwijndrecht komt? Ik zeg ja, dat weet ik wel zeker. Quincy Hartman. Dus hij zegt zo, hoe weet je dat? Ik zeg nou ja, ik ken hem. Ik heb hem wel eens gesproken in de podcast. En toen ging ik heel eng doen. Ik zeg, weet je wat, ik heb zelfs zijn telefoonnummer. En toen heb ik...
Oh nee, oh wat erg.
Zemig.
Oh. Oh. Oké, hierbij, Jopie, ik kap je hier af. We gaan door naar nummer 3.
Ja.
Ja, is goed.
Geertruida.
Ja.
Tevens dus ook een kruifkoord nominee.
Ja.
Maar die heeft een nieuw nummer opgenomen. En tevens ook de clip daarvan geshoot. Op het veld van de Kuip. Geertruida, naast natuurlijk onze rots in de branding achterin, is hij een hele goede rapper. Volgens mij is dit zijn derde nummer die hij nu gaat uitbrengen, als ik me niet vergis. Maar clip is dus geshoot. Romy Adavenda plaatste dus op Instagram een aantal mooie plaatjes van de groep met wie hij dit nummer heeft opgenomen. En ook van Geertruida zelf op het veld. Dan zien we hem gelukkig vaker voetballen. Maar in dit geval heeft hij daar gerapt.
Ja.
Dat had hij natuurlijk ook op dat kruifkoord kunnen doen. Maar goed, dat was een beetje in het veld.
Misschien dat hij dan ook kunt flexen met het feit dat hij het nummer van Quincy Hartman heeft.
Op nummer twee
hebben we uiteraard, het is een beetje dun, maar ze moeten toch in onze Ver.
Ja,
yes.
Ver heeft namelijk voor Feyenoord een reclame opgenomen. Voor Feyenoord One, moet ik zeggen.
Oh ja.
Hebben jullie die gezien?
Ja, zeker. Ja.
Ze schijnt actrice te zijn. Maar...
Ze schijnt actrice te zijn. Straalt het er niet vanaf.
Ik vond het goed.
Nee, leuk.
Ik
ze zit op een fiets en ze kijkt naar Feyenoord One. Op een home training, moet ik zeggen. En ze ziet Santiago Jiménez ziet ze op het beeld verschijnen. En dan zegt hij iets van, oh, wat zie je er goed uit. En dan zit er een of andere kerel, staat achter een kale, dikke man. En die zegt, oh, bedoel je mij? En dan kijkt ze heel ongemakkelijk en dan gaat ze door. Ja. Beetje dun, maar hè, voor verder is er altijd een plekje in Insta Spectre. Zeker ook nog een kleine update. Ze is terug naar Mexico, wat me een beetje verdrietig maakt. Dus ik hoop dat ze snel weer terugkomt.
Ja.
Ja.
Maar dan.
Ja, precies.
Op 1.
Jongens, tromgeroffel. Nummer 1.
Ik ga niet trommelen.
Ja.
Sjoerd, je begon er al met je begon je
eraf. Ja, ik heb geen ritme, man. Ja, ja.
Maar,
oh, ja, ja.
Maar Arne Slot, die zat natuurlijk bij Andy in de auto.
Ja.
Ja.
Ik heb hem toevallig vanavond, vlak voor de uitzending, heb ik hem even helemaal zitten kijken. 51 minuten lang.
Zo.
51 minuten lang genieten. Die Arne Slot is toch zo'n heerlijke baas, hè? Ik bedoel, Andy vind ik, als je het hebt over eng, dan is Andy het kwadraat daarvan.
Wel, nee, man.
Jawel. Je houdt van hem of je haat hem, denk ik. Maar
oh ja, ik vind het mooi beer.
Met Arne Slot naast hem kon ik daar 51 minuten prima naar luisteren. Ik kan het iedereen aanraden om even te gaan kijken. Hij heeft het onder andere over dat hij Spaanse les heeft gevolgd voordat hij bij Feyenoord kwam werken.
Oh.
Of dat is om met Spaanse spelers te kunnen praten.
Wat goed.
Of omdat hij zich overigens voorbereidt op zijn transfer naar Barcelona of Real Madrid,
dat
weet
moet
ik
het
niet.
Zijn.
Ja.
Het is nog niet geweldig ontwikkeld, zegt hij, maar hij pakt wat dingetjes op. En, opvallend, Arne Slot is natuurlijk ziek. Als jullie dat, ik weet niet of jullie het weten, maar hij voelt zich niet goed.
Nee.
We maken ons lichtelijk zorgen over of hij er zondag bij is.
Ja.
Maar die ziekte is dus al begonnen voordat hij bij Andy in de auto de opname zit.
Het is niet dat Andy hem aangestoken heeft, dat het een Amsterdamse virus
is.
Nee,
het was dus daarvoor. Want hij had een kuchje daar. Hij vroeg om een flesje water. Hij had een beetje last van zijn keel. Toen bij NEC, bij de persconferentie, merkte ik ook aan hem dat hij verkouden was.
Ja, ja, ja.
En nu is hij dus, nu is hij dus ziek. Wat me wel een beetje geruststelt, is het feit dat hij dus bij die opnames dat het al begon. En vaak ben je niet langer dan een week ziek, laten we eerlijk zijn.
Ja,
dus ik denk dat hij er zondag wel weer bij is.
Ja.
Maar, ja, en ik heb net ook in die aftrap gezegd, weet je, hij heeft iedereen wel klaargestoomd ervoor, weet je. Het komt wel goed, ook als hij er niet zit.
Ook dat. Ja. Trouwens, mooi. Hij eindigt dat filmpje, of hij, vlak voordat hij uitstapt, dan zegt hij... Bedankt hem dat hij erbij is. Of erbij is geweest. En Arne zegt, ja, normaal doe ik dit soort dingen niet. Maar ik heb het niet zo heel vaak dat ik naast een andere kale man met een dikkere kop dan ik kan zitten. Dat was dus een beetje de sfeer van het filmpje. Ja. Dus ik ga hem allemaal kijken.
Maar dat is een Arnhemmer, hè, van de meiden.
Wat een brug. Oh, wat een brug is deze.
Dacht ik, ja, het een keer doen. Een brug te ver, Arnhem. Nou goed. maar ja, daar moeten we natuurlijk zondag heen, inderdaad, naar Arnhem.
Ja.
Naar, Vitas. Nou, die zijn lekker bezig.
Ja, die gaan wel lekker. Die gaan wel echt
die
goed.
Gaan,
keurige plek op de ranglijst.
Ja, precies. Nou, ik heb toch wel een positief puntje heb ik overgezocht over Vitesse. Want ze staan natuurlijk 17e.
Ja.
Maar qua expected points, hè, dus dat je die expected goals tegen elkaar afweegt, hadden ze 18e gestaan.
Ze overperformen. Ze overperformen.
Ja, precies. Sven, kom er maar in. Ja.
Ja. Nee, ja, nee. Het gaat niet zo goed bij Vitesse. Het is als je het hebt over thuiswedstrijden. Ze zijn de slechtst presterende ploeg in de Eredivisie. Ze hebben er 8 gespeeld. Ze hebben wel geteld 6 punten. 1 overwinning thuis tegen Heracles en gelijke spelen tegen Utrecht afgelopen weekend. PEC en Excelsior. En dan hebben ze al 2 keer uitgewonnen van NEC en Volendam. Dus nee, het gaat daar echt voor geen meter. Hebben wel, nou, ongeveer een kwartier voordat wij dit begonnen op te nemen, hebben ze gewonnen, maar ook weer niet heel makkelijk van de amateurs van de AFC in eigen huis. Maar goed, er zijn wel meer ploegen die moeite hebben met amateurclubs de laatste tijd.
Ja.
Dus nee, ja, Vitesse is niet meer het Vitesse van een paar jaar geleden wat meestreed om de bovenste plekken.
Nee, gelukkig maar.
Ja?
Denken jullie dat ze dat volgend jaar dan wel gaan doen? Zeg maar dan een divisietje lager?
Ja, je kan het je bijna niet voorstellen, maar toch, als je ziet hoe dat elftal van met leuke spelers, met van Witek tot met Bazour en die Openda, die rechtsback, die Israëliër, het was gewoon best een leuk aardig elftal. En als je kijkt wat er nu loopt, het is vlees nog vis, het is echt helemaal niks.
Daar wil ik wel even ingrijpen. Ik bedoel, ik heb mezelf ook die vraag gesteld van gaan zij nou degraderen het jaar? En tuurlijk kan het. Ik bedoel, Twente is ook ooit gedegradeerd met een redelijk aardige selectie.
Groningen
natuurlijk ook. Maar ik bedoel, als je Rome hebt, een Hendricks wat een groot talent is, Manu, Van Ginkel, dat zijn geen namen van een degradant. Ik bedoel, daar mag je eigenlijk, als je 5, 6 van dat soort namen in je elftal hebt, wat zij hebben, mag je daar niet mee naar de KKD, vind ik.
Ja, maar toch. Nee. Ik heb een quizje voor jullie. Ja, ik weet dat Sjoerd net een quiz heeft, maar ik dacht... Ik zat door die selectie van Vitesse te gaan en ik dacht, wie is dit? Ik wist dit. Dus ik dacht, ik doe het questje met jullie. Dit is echt leuk. Let goed op.
Wij gaan echt gierend door de mand vallen. Ja, dit wordt echt niet leuk.
Speler de quiz, speler van Vitesse of gever van rijlessen? Ja, dus een goede quiz. Een goede quiz moet in ieder geval een goede titel hebben. Nou, dus ik geef jullie een naam en dan zeggen jullie, is dit een speler van Vitesse of is dit een rijschoolhouder? Komt-ie. De allereerste is voor Luc. Mark van der Kaai.
Rijschoolhouder.
Ja, in Leidendorp. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Komt die voor jou, Sjoerd?
Ja.
Manuel de Boer.
Dat is ook een rijschoolhouder.
Ja, zeker. In Zevenhuizen. Ja, absoluut. Ja, nee, dit gaat goed, jongens. Hey, 2-2. Komt die nu voor Luc. Jordi Altena.
Ja, Jordi is een speler.
Ja, dat is zeker. Ja. 3 hele minuten gespeeld als aanvallende middenvelder dit jaar bij Vitesse. Dus hartstikke goed. Komt die weer voor Sjoerd. Mats Echtbring.
Rijschoolhouder.
Nee. 57 minuten gespeeld voor Vitesse als rechtsback.
Hij had natuurlijk zijn examen niet gehaald. Nee, dus daarom kon hij... Toen werd hij maar speler van Vitesse.
Nou, dan komt hij voor Luc, die tot nu toe alles goed heeft. Robbie Gomti.
Ja, dit is een speler.
Nee, dit is een rijschoolhouder uit Arnhem, notabene. Ja.
Wel een mooie voetbalnaam.
Ja, een goede voetbalnaam. En dan de laatste, Sjoerd, voor jou, Andy Visser.
Dat is een speler.
Ja, is de spits. Inmiddels al 114 minuten gespeeld voor Vitesse, dus nee, die heeft een echte doorbraakseizoen.
Ik kan niet tegen de gelijke spelen. Verzin er nog even 2.
Ja, nee, ik heb een lijstje hier niet voor me. Nee, het is... dan heb ik nog een naam voor jullie. Daan Huisman. Is dat een voetballer of is dat een... een rijschoolhouder.
Nou, dat die, is een voetballer die toevallig net terug is gekomen uit Noorwegen.
Ja, als ja, ik uit Haugesund. Ik heb trouwens ooit, als ik ooit weer in de Los Patronen zeg, ik zeg het nu alvast, ik heb een mooi verhaal voor de Los Patronen over Haugesund. Maar
oh, oeh, ja,
die is teruggekomen van daar, van dus zeg maar de hoogste divisie van Noorwegen, wat niet heel veel zegt. Dat is, maar die was daaraan verhuurd, hè?
Ja.
Een aanvallende middenvelder. Ik denk niet dat dat de nieuwe...
Ja, want dat is tot nu toe hun enige winterimpuls tot nu toe. Ze hebben niks laten vertrekken en ook niks gehaald.
Nee.
Het is dus niet dat we hier... Dat we denken, hey, ze hebben een hele nieuwe selectie of drie nieuwe voor die spelers. Maar dit is gewoon eentje die ze al hadden, die niet goed genoeg was en verhuurd was.
Maar Daan Huisman is toch eigenlijk een beetje de Noorse Iniesta?
Ja, 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 zo wordt hij wel gezien, ja. Ja. Maar goed, hey, maar toch de geschiedenis. Want ik heb er toch nog even aan zitten kijken. Want ja, het Vitesse nu boezemt niet heel veel angst in. Maar toch, we hebben in de geschiedenis 41 keer uitgespeeld. 14 keer gewonnen. 16 keer gelijk. En 11 keer verloren.
Ja.
Wel een positief doelsaldo, maar het is niet dat we daar over het algemeen makkelijk weglopen met de overwinning.
Nee, ze hebben ook wel een tijdje geld uit Rusland gehad, hè? Dat maakte wel verschil. Nee, dat,
zeker. En ze hebben natuurlijk die jaren ervoor met hoe heette die spits ook alweer, die Ivoriaan. Die
Boni.
Boni, ja. Toen speelden ze echt nog mee met de bovenste plekken.
Daarna ook nog even. Ik weet nog, op een gegeven moment, was dat kampioensjaar... Nee, het jaar na het kampioensjaar hebben we daar, volgens mij was Vitesse ons angstkerner. Dat we iets van na het kampioensjaar 3 of 4 keer niet hebben gewonnen dan.
Ja, dat klopt. Twee jaar geleden na de winterstop was het de eerste wedstrijd, verloren we in eigen huis nog met 0-1. Dus, ja.
Vorig jaar, laatste wedstrijd toen we kampioen waren, verloren van hen toch?
Ja, ja, maar de eerste wedstrijd van het seizoen, die wonnen we weer van ze daar in Arnhem. Dus het is een gekke ploeg. Volgens mij is het ook een club die al jarenlang thuis gewoon niet presteert. Dat stadion is natuurlijk ook een fiasco, dat het elke week meer leeg is dan dat het vol zit.
Ja, je speelt eigenlijk gewoon altijd een uitwedstrijd.
Een beetje wel. Eerder dit seizoen, weten we dat nog? Ik kon je eens eerlijk zeggen dat ik hem niet per se meer wist, maar...
Ja, de ADE-wedstrijd. 4-0.
De ADE-wedstrijd. Oh, was het toen ook een dansfeer? Ja, dat was jij waarschijnlijk al mee eens.
Toen heb ik de eerste helft op mijn telefoon op een feestje staan kijken en toen ben ik in de rust naar huis gegaan.
Ja. Nee, 4-0. Ja. Dat ging toen
makkelijk. Milambo maakte een doelpunt toen, hè? Zijn eerste.
Ja. Ja.
Oh ja, op aangeven van natuurlijk, van Sauer. Dat,
ja, ja. Ja,
ja. Ja, was een goede wedstrijd. Tenminste, van onze kant dan. Ja. Ik weet niet. Ik zit toch, het zit me toch niet helemaal heel erg lekker of zo voor komende zondag. Omdat wij dus...
Door de afgelopen week.
Ja, inderdaad. We zijn natuurlijk zo opportunistisch als de pest. Dat ik inderdaad nu al met het slotoffensief in mijn hoofd zit. Weet je, dat zij er eentje instruikelen. En dat wij dan inderdaad de winnende of zelfs misschien nog... Ja, dat we achter de feiten aanlopen of zo. Ik weet alleen niet zo heel goed wie het moet doen daar.
Nou ja,
die man hoeft natuurlijk...
Davy Prupper, die heeft natuurlijk vorige week weer zijn rentree gemaakt... na 11 maanden blessureleed. En daarvoor natuurlijk ook al een zware blessure. En die maakte nu de winnen tegen AFC. Dus dat is natuurlijk wel een impulsspeler voor een ploeg als Vitesse. Maar
het is interessant dat hij meedeed. Want gisteren stond er over op het nieuws dat hij weer een terugslag had gehad. En dat hij weer eruit geschakeld zou zijn. Maar dat was dus kennelijk om zand in de ogen van AFC te gooien.
Ja, precies. Toch splinter een mooi beetje mang maken. Hè? We zullen je krijgen.
Ja, precies.
Nee, ja. Ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld NSC vorige week. Dat vond ik best wel een spannende, lastige tegenstander. Ook van tevoren. Mm. Vitesse verwacht ik echt nul spanning van. Het is niet dat we met 5-6-0 gaan winnen. Dat geloof ik ook niet. Maar Ik heb wel het gevoel dat Vitesse ons echt niet het moeilijk kan gaan maken. En
ik vind het wel opvallend dat jij nul spanning voelt. Inderdaad. Ik bedoel, we zijn nog niet echt in grootse vorm.
Maar dat vind ik dus...
Het is Jopie positief, hoor.
Nee, maar dat vind ik dus ook onzin, want we waren wel in grootse vorm. Alleen we krijgen twee schoten tegen, twee doelpunten. Ik ga mee in het Arne Slot sentiment. Wij waren herenmeester eerste helft. En op het moment dat we daar iets scherper zijn, sta je gewoon met rust 4-0 voor. En dan heeft niemand het over slecht uit de winterstop komen en dat het niet...
Dat is ook wel zo, jongens, maar die tweede helft was verschrikkelijk.
Die was niet best, maar wat ik zeg, op het moment dat je het eerste helft gedaan had wat je had moeten doen, hadden we het nooit over die tweede helft gehad.
Als je de eerste helft 2-0 komt en je zet het in de tweede helft recht, hebben we het ook niet over de eerste. Snap je? Het is ook een beetje...
Ik snap het.
Maar je komt dus niet goed uit de winterstop, punt.
Nou, goed. Ik denk...
Ja, goed, kijk, over dat is dus een beetje scoreboardjournalistiek, hè, want de Vitesse, die hebben dan tegen Utrecht gespeeld afgelopen week. Die werden die eerste helft helemaal scheel getikt. Maar aan het eind is het dan niet gelukt, zeg maar, om een geldend doelpunt te maken door die domstedelingen. Dus toen heeft Ramon Hendricks lekker op Instagram gepost. nul gehouden. Of iets, of clean sheet of zo. Nou ja, gewoon trots.
Feitelijk ja,
gewoon
waar, ja.
Ja, precies. Nee, feitelijk waar, ja. Ja, hebben we de, hoe gaat het eigenlijk, Jopie, met Ramon?
Daar? Ja, ook een vriend van de show. Natuurlijk ook een oud-podcaster. Tuurlijk. Had ik natuurlijk ook aan dat mannetje op dat voetbalveldje kunnen laten zien. Want ik heb niet alleen het nummer van de Akman, maar ik heb die ook van Hendrik. Uit Hendrik Ido Amba. Nee, ja. Hij speelt er alles. Voornamelijk als centrale verdediger. Ook af en toe als linksback. Goed voor zijn ontwikkeling, speelt goed. Maar ik zag op een gegeven moment laatst een telegraaflijstje met de slechtste 10 spelers uit de Eredivisie. Er waren ongeveer 8 spelers van Vitesse en daar stond ook Hendricks bij.
Ja.
Dat zijn natuurlijk niet lijstjes waar je op moet staan als het gaat om cijfers. Hij heeft het gewoon moeilijk. Hij heeft deze week laten weten dat hij nog steeds droomt van de Kuip en nog steeds hoopt op een doorbraak in de Kuip. Ja, ik heb het altijd een fantastische voetballer gevonden in de jeugd. Ik heb altijd van hem heel veel verwacht. En misschien nog wel meer dan dat ik destijds verwachtte van Geertruida. Nou ja, goed. De ene gaat straks voor een recordbedrag weg. En de andere, die moet nog maar zien of die straks weer aan kan sluiten bij Feyenoord 1. Ik weet het oprecht niet. Hij was natuurlijk vorig jaar al bijna zo goed als weg. Waar het niet dat hij die blessure had en dat hij bij Utrecht bijna niks had gespeeld.
Nee.
Ik betwijfel of die straks terugkomt en een plek in die selectie krijgt. Linksbenige centrale verdedigers zijn schaars, maar ik weet niet of wij Hendricks ooit nog in een Feyenoord shirt gaan zien. Ik zou het leuk vinden voor het verhaal, maar ik betwijfel het. Ja.
Ik denk dat hij 5 jaar geleden nu al bij de selectie had gezeten. Maar onze ondergrens is dusdanig omhoog gegaan. Dat het moeilijker is om aan te haken.
Ja,
en daar gaat hij heel veel moeite mee krijgen, denk ik.
Ja. Ja. Hey, een andere linkspoot dan? Want dat is eentje die volgens mij ook bij een aantal clubs wel op de radar staat. En als je het hebt over interessante spelers, Miljan Manhoef. Alleen met zo'n voornaam moet je het al doen. Maar zou dat nog wat voor ons zijn? Want we hebben natuurlijk toch wat... Ja, altijd vraagtekens op onze vleugels. Het is een speler die zijn doorbraak had als linksback, maar nu gewoon al als rechtsbuiten speelt. Zou dat wat voor ons zijn? Of?
Is die gewoon een keer in de helft blijven staan of zo? Ja.
Dat is efficiënt.
Ja, het is een speler waar veel dreiging van uitgaat.
Ja.
Ik bedoel, maar wat ik wel denk is dat dit soort spelers goed renderen bij verdedigende ploegen. Die veel ruimte hebben achter de verdediging van de tegenstander. Dan kan je hem heel goed gebruiken. Maar dat zei Slot ook in zijn interview met Andy van der Meijden. Voor Deelroosin is het zo moeilijk om tot een goede actie te komen. Omdat hij de verdediging van de tegenstander Feyenoord staat eigenlijk altijd al in hun eigen 16 meter.
Ja.
Dus dan is het zo lastig om een goede actie te maken. En ik denk eigenlijk dat zo'n Manhoef daar ook heel veel moeite mee zou hebben.
Ja. Het wil niet zo zijn dat ik
hem nog steeds als een goede back zou kunnen vinden, hoor. Opkomende back.
Ja, dat zou zeker kunnen. Maar het is eigenlijk hetzelfde als wat je net zei over Hendricks. 4-5 jaar geleden was dat een topaankoop geweest. En nu denk je, dit moeten we niet doen, het is beter dan wat we hebben. En dus wordt het weer één voor de breedte. Nou, daar moeten we vanaf. Dus nee.
Nou, en ze willen er geloof ik 3,5 miljoen voor hebben. Ja. Dat vind ik ook echt wel te veel.
Ja. Ja, het is hetzelfde bedrag wat we voor Wollemark betaald hebben. Ja, die lijken we ook alweer te vergeten. En die lijkt ook alweer via de achterdeur de uitgang te gaan. Maar ja, dan toch de vraag.
Ja, nou, flankerspelers is eigenlijk best een goede vraag.
Ja, wie gaat erop? Ik zag ook ineens weer dat Jaden Slorry niet mee naar Engeland ging, omdat hij een kans kreeg bij het eerste. Ik geloof er geen hol van dat hij op de basis gaat staan. Maar zeg het maar, wie gaat op die flanken staan?
Ik denk Paschal en Deelrussen. Ik denk dat ze in de winterstop hebben besloten dat zij het gewoon moeten gaan doen de komende weken. Een beetje vastigheid creëren. Al zou ik zou Deelrussen laten staan. Ik vind Paschal echt heel matig de laatste tijd. Dus ik hoop stiekem op Sauer, maar ik denk logisch gezien zullen het Paschal en Deelrussen zijn.
Het is een beetje wat jullie maandag in de podcast zeiden. Dat het best wel logisch is om Paschal op de bank te houden voor Deelrussen. Omdat Paschal op rechts kan en Sauer op rechts, dat moet je niet doen. Dus ja, ik denk dat daar nog steeds wel wat in zit.
Dus dan zou je zeggen Ivanovic of Sauer en niet met Paschal starten?
Ja, ik denk gewoon Sauer, serieus. Omdat je Ivanovic is zo'n speler die heel erg de combinatie aan moet gaan en zo. En ik denk dat we nu weer tegen een korfbalverdediging komen te staan heel lang.
Ja.
En dan heb ik dus liever een pingelaar die inderdaad wat kan proberen, wat kan forceren, dan Ivanovic. Ik vind trouwens Ivanovic best wel een goede speler. Alleen hij is niet heel erg voor dat, denk ik.
Ik denk dat hij gaat spelen, Ivanovic. En ik denk dat de grote man gaat worden, ja.
Oh, lekker.
We gaan straks voorspellen, maar ik denk dat... Ik heb zo'n gevoel dat hij in Arnhem op dat vreselijke gras... Want ik heb een stukje van die wedstrijd tegen AFC zitten kijken. Dat gras is nou niet heel veel beter dan mijn achtertuin. Dus ik hoop dat we daar niet extra blessures op gaan lopen. Want dat zou helemaal zuur zijn met die Afrika Cup en die Azië Cup. Dus nou ja, laten we vooral fit en heel blijven. We gaan hem straks voorspellen. Laten we eerst even gewoon wat leuke huishoudelijke mededingen nog. We hebben Patronus, we hebben één nieuwe. Hartstikke leuk. welkom Mark Sieben.
Welkom.
En wil jij nou ook... Gewoon eens kijken. Je hoeft niet eens meteen een lid te worden. Maar gewoon eens kijken wat het allemaal, wat het je allemaal kan brengen. Ga dan naar patreon.com/kangeloel. Het brengt zoveel leuks. Waaronder advertentievrije podcast. En ik kan jullie vertellen, binnenkort hebben we weer een sponsor. Dus ja, dit is wel het moment om het weer te gaan doen. Onder andere. Maar ook die Kankerpool. We zeggen het elke week. Dus spelen we gewoon weer leuk mee. Extra vraag voor patronen. Dus nogmaals, kangeloel.nl of naar patreon.com/kangeloel.
Ik vind het wel lekker trouwens dat we die tussenperiodes doen in Kangeloel. Want ik was hem een paar keer vergeten in de vorige periode. Maar nu begin je gewoon weer met de schoonlijk.
Ga je gewoon weer op nul. Precies. Kan je gewoon weer met je vrienden, familie, kan je zeggen ik sta eerste of ik sta vijfde of weet ik veel.
Ja.
Maar dan vallen trouwens dat meteen de bekende namen weer bovenaan staan. Hè? Dat is geen toeval.
Als je het een beetje goed doet, kan je heel hoog komen. Goed, oh,
mooi,
Sjoerd.
Mooi gezegd.
Ja, ik ben een beetje...
We moeten vanaf nu alles aan doen om elke wedstrijd te winnen.
Ja, ja, ja.
Precies.
Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Hey, Sjoerd, die quizvraag. Yes. Ik heb hem niet helemaal scherp mee, dus wil je hem nog
zal
een keer
ik hem
halen?
Nog een keer stellen? Ja. Ik heb 2 keer een transfer tussen Feyenoord en Vitesse gemaakt. Ik zat in teams met namen als Pierre van Hooijdonk en Dirk Kuyt, maar ook Theo Lucius en Bert Konterman. Ik ben geselecteerd voor Oranje, maar heb er nooit mijn debuut gemaakt. Na mijn spelerscarrière ben ik ook nog als trainer actief geweest voor mijn jeugdliefde. Nou, Flens weet het zo zeker dat ik eigenlijk eerst wil... Flens, gooi maar. Gooi maar, jongen.
Ik hoop zo dat het klopt. Nicky Hofs.
Nee, die kan het niet zijn. Want die heeft...
Konterman twijfelde ik, maar...
Nee, want Nick Hofs heeft 1 keer voor Nederlands elftal gespeeld. Daar was ik notabene bij. Ik ben geloof ik 2 keer in mijn leven naar Nederlands elftal geweest. En dat was 1 van de wedstrijden. Of tenminste, dat was bij Nederland-Albanië of zo. Dat was Nick Hofs. Nee, Nederland-Colombia was mijn oefenwedstrijd.
Genoom.
Ecuador.
Zie, kijk. Ja. Ik wist,
Was dit een instinker?
Ja. Dit is een instinker van je welste geweest. Ja. Jopie, weet jij hem wel?
Nee, want ik zit wel heel leuk tijd te rekken.
Nee, je kan heel lang tijd rekken.
Even heel goed nadenken. Wacht, spelers met...
Calvin Leerdam.
Nou, je mond maar. Dit wordt niks meer.
Nee, kom maar door, Sjoerd.
Nou ja, weet je, ik kan wel zeggen dat dit was een bewuste instinker. Het was echt een heel bewuste, want heel veel dingen van deze speler, die slaan wel ook op Nicky Hofs. Maar Nicky Hofs heeft inderdaad die ene interland. Dat is het enige verschil.
Ja, Konterman ook, denk ik.
Konterman heeft er meer, geloof ik, een stuk of 5,
ja, maar Konterman staat in deze lijst.
Heeft hij met Konterman gespeeld, bedoel ik?
Ja, oh, ja. Ja, hij heeft met Konterman bij Vitesse gezeten. Zijn eerste periode heeft Nicky Hofs met Konterman gezeten.
Is het Edwin Zoetebier?
Jezus!
Oh, nee!
Ineens...
Dit is heel knap. Oh. Ik vind dit echt geweldig.
Oh, thanks. Ja, die heeft natuurlijk is gehuurd. En daarna is hij toen Dudek wegging, is die definitief overgenomen. En die had natuurlijk die run in de UEFA Cup. Ja,
ja, hij is van ons naar ons gekomen, toen verhuurd aan Vitesse en toen weer terug inderdaad. Oh. Ja, precies.
Ik was er zo boos op mezelf. Dit soort dingen moet ik weten. Het is een beetje mijn tijd. Dus, fijn. Ja.
Eduard, Andreas, Dominicus, Hendrikus, Jozef, Zoetebier.
Ja.
Ja, nee, heel knap. Ik ben enorm onder de indruk dat je er wist. Ja, en Flens, dankjewel dat je echt met open ogen in mijn val getrapt bent. Ik ben er echt,
ik moet hier beter over nadenken. Ik moet weten dat wanneer jij een quizvraag maakt, dat het zo gaat.
Ja. Volgende keer doe ik het super makkelijk.
Wij zoeken.
Flens, dan kan je nu revancheren, dan kan jij nu de juiste voorspelling geven. Wat gaat het worden aanstaande zondag?
Leuk voor de luisteraars. Wesley maakt normaal gesproken de plaatjes voor de voorspellingen. Dus deze voorspellingen hebben we al ongeveer een maand geleden.
Ja, want hij is op vakantie, dus hij wilde het voorwerk doen. Ja.
En ik heb even teruggezocht wat ik had voorspeld. Ik was vergeten. 0-7. Dus ik verwacht een heel mooi doelpunt aan spektakel met Santiago Jiménez een hat-trick. Dilrosun die een doelpunt maakt. En ook Wiefer maakt een doelpunt.
Oké.
Okay. Dan missen we er nog 2 trouwens. Oké, 2 doelpunten van Trouwen met zijn hoofd.
Ah, zo. lekker. Dat zou het zijn, dat hij gewoon de hele tijd niet gescoord had, dan ineens 2 maakt in 1 wedstrijd.
Ja. En Jopie, wat denk jij?
Ja, volgens mij heb ik 0-3 voorspeld. En ik denk 2 doelpunten van Ivanovic. Ja, dit gaat echt de wedstrijd worden dat iedereen zegt, nu snappen we weer waarom we zo lang op die transfer hebben zitten wachten en waarom we zoveel geld hebben overgemaakt. Dus nee, ik ga voor een 0-3. Ja, en jij, Sjoerd?
Ja, nou ja, ik zit echt terug te zoeken naar wat ik ook weer gezegd heb. Echt ver voor de echt in september of zo.
Ja,
ja, was net maar, na de thuiswedstrijd.
Ja, precies. Nee, ik kan het oprecht niet meer vinden, dus dan ga ik gewoon nu voor wat nu het meest logisch is. En het spijt me als het plaatje dan niet klopt. 0-2, denk ik. Ik denk helemaal niet dat het zo makkelijk wordt, maar wel dat Giménez er 2 maakt. Ja.
Lekker.
Nou, ja. Helemaal prima.
Prima, winnen.
En dan zijn we gewoon weer 3 punten ingelopen PSV. Want die moeten uit naar Utrecht. En ik, ja, je moet je ergens aan vasthouden. Nee, en voor al die mensen die denken van, waarom hebben jullie het niet over die bekerontmoeting van volgende week? Want we weten nu dat we tegen PSV moeten. Dat gaan we uiteraard aanstaande maandag gewoon zeer uitgebreid bespreken. Dus wil je nou weten hoe we PSV moeten gaan verslaan, wat wij denken, wat het gaat worden, enzovoort, enzovoort. Schakel dan gewoon maandag weer in en dan zijn we gewoon weer, zoals jullie van ons gewend zijn, bij jullie terug.
Doei, doei.